Mag u Bijbels openen naar Efeze hoofdstuk 1 vers 11 en Romeinen 8, 28, die twee versen. Daar koppel ik het een beetje aan vast. Ik wil met u eigenlijk deze versen even lezen. En gewoon één vers, en die hebben we al vaker bij stilgestaan in Efeze 1 vers 11. Die, en dat is God, die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. En de nadruk vandaag zal gaan op dat woord werkt. Dat God alles en in alle dingen werkt. Het woord is een actief woord. Het is een constante werking van God doorheen alles. Romeinen 8, 28. Een vers wat eigenlijk voor onszelf vaak een bemoediging is. Een bemoediging die ons in ons geloofsleven steunt, bekrachtigt. Die eigenlijk ook helemaal laat zien dat God een God is die betrokken is bij onze levens. Dat Hij een God is die in zijn voorzienigheid ons ook schraagt en sterkt. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Zie, God roept de zijnen. Hij heeft ze uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. Hij roept ze in tijd en moment en plaats en locatie door hem bepaald. Hij roept ze tot zichzelf. En als je een kind van de Heer bent, dan mag je weten dat Hij, want dat is eigenlijk wat er staat, alle dingen meewerken ten goede, dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. En daar wil ik vandaag op verder bouwen, dat God inderdaad ook in onze levens actief betrokken is. Hij draagt ons, of Hij houdt niet alles in stand, maar Hij leidt ons ook door alles heen. Zullen we daar een moment voor stil worden? Dan gaan we bidden en dan gaan we met elkaar studeren en zien wat de Heer verder nog meer voor ons heeft. Vader in de hemel, ik dank U. Ik dank U, Heer, ook met woorden die vanochtend gelezen mochten worden. Dat U een God bent die Uw aangezicht over ons ligt. Die met gunst naar ons kijkt. Niet met afgunst of in toorn, Heer, maar in vreugde. Dat U Uw aangezicht over ons doet lichten. En dat U ons genadig bent, Heer. Zo mooi verwoord in het Oude Testament, Heer, diep in de geschiedenis van Israël, net een volk geworden, uitgeleid uit Egypte, de machtige wonder in de hand van U, o God, gezien, waar U hen verloste uit de slavernij. En dat U deze woorden spreekt, die zoveel te meer, helemaal correct, zoveel te meer voor ons gelden, Heer, dat U vreugde in ons schept, dat wij een object van Uw genade zijn. En Heer, dat U Uw aangezicht over ons verheft. En dat U ons vrede geeft. U heeft ons vrede gegeven in Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo mogen wij dan ook, Heer, U ook leren kennen, net als in het leven van Israël, dat U een God bent die constant bij ons is, die ons niet alleen deze wereld in stand houdt, maar deze wereld perfect leidt. Heer, dit is zulke praktische theologie, zo fundamenteel, Heer, in ons geloofsleven, dat we hier lang bij stilstaan. Heer, opdat wij Uw voorzienigheid gaan begrijpen. Dat inderdaad, als U goedgunstig naar ons kijkt en Uw genade over ons uitstort, Heer, dat U doorheen die genade actief in onze levens werkt en in deze wereld en in alles wat U geschapen heeft, Heer. U bent niet de God van ver weg. U bent de God van dichtbij. Wilt U ook zo deze ochtend ons nabij zijn? Wilt U ons inderdaad als Uw kinderen ook leiden? Help ons om onze gedachten ook te kunnen focussen en te richten op wat U ons wil vertellen, Heer. Hoe U tot ons hart wil spreken, wat Uw woord zegt, zodat het mag landen in onze harten. En wij door geloof daarna mogen leven, of uit geloof daarna mogen leven. Bewerk dat zo voor de glorie van Uw naam, Heer. Want U komt toe, alle lof en eer. U bent de hoogverheven Heer. U bent de God die de schepping draagt, leidt, in stand houdt en ook werkelijk brengt tot het eindpunt wat U ervoor bepaald heeft. om aan uiteindelijk alles op te sommen in de Heer Jezus Christus. Dat alles in hem vergaderd zal worden. En alles door hem gezegend zal worden tot in eeuwigheid. Dank u wel, Heer. Laat ons dat zien. In Jezus' naam. Amen. Ik zei al vorige week nog even een klein stukje terug dat we stil hadden gestaan bij Gods dragende voorzienigheid. Dat hij alles in stand houdt. Dat hij, toen zaten we op houten stoelen en ijzeren poten zaten eronder. Dat hij ook alles in stand houdt. Houdt de Heer Jezus in stand als hout. Alle eigenschappen houdt hij daarin samen. Hij is daar actief mee bezig. Dat is de basis van ons bestaan, wat hij geschapen heeft, dat hij dat in stand houdt en laat functioneren zoals hij dat geschapen heeft. Dat is de basis van onze wetenschap, dat is de basis van ons bestaan. Daardoor kunnen wij deze wereld observeren en conclusies trekken. Wetenschap. Verbindingen blijven bestaan, plastiek blijft plastiek, steen blijft steen. Wat een voorrecht. Gods bewarende genade. Vandaag, wat ik al zei, wil ik u meenemen naar Gods bewerkende genade. En daar heb ik die twee versen ook voor gelezen. En het eerste vers wat we lazen was dat in Efeze 1:11 dat God alle dingen werkt. Het woord is daar energo. Wel, daar hebben wij het woord energie vandaan. En het, wat ik al zei, is dat het geeft aan, dat woord alleen al, dat God werkt, maar dat hij ook constant werkt. En dat hij actief daarbij betrokken is. God houdt alles in stand, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. God heeft voor de grondlegging van de wereld bepaald wat zijn raad was. En hij laat alles daaruit voortvloeien. Dat is hetgeen wat hij uitwerkt, als het ware. En soms is dat heel tastbaar. Soms ook minder tastbaar, maar soms is dat heel tastbaar. Zie, in ons dagelijks leven staan we daar niet bij stil dat God alles inderdaad, alles bewerkt. We vinden het vrij normaal dat er dingen zijn zoals ze zijn. We doen een lichtknop aan en er is licht, water dat stroomt, onze kleding ligt klaar, onze bed en alles is er. Maar soms zijn gebeurtenissen heel tastbaar. Van die momenten als het ware dat Gods voorzienigheid zo duidelijk naar voren komt dat je inderdaad zegt van, dit is bijna wonderlijk. En dat kan dan in een financieel voordeel zijn of in een voorval dat je behoed wordt van een groot ongeluk. Ja, als je eraan denkt, dan hebben we allemaal wel eens momenten gestaan dat je eigenlijk liep te treuzelen bij een kruising of wat dan ook maar, bij het oversteken ergens. En mits dat je wou oversteken, zie je in één keer iets gebeuren van, waar kwam dat vandaan? Die had ik gemist. Ik wil u meenemen naar Lucas hoofdstuk 7, waar we eigenlijk ook gewoon eens gaan zien hoe bijzonder Gods zegenrijke momenten terug te vinden zijn. De voorzienigheid dat God alles leidt. En weten we nog wat voorzienigheid was? Ik zal het nog even formuleren. Gods voorzienigheid is Gods constante werk, waarmee hij alles wat hij geschapen heeft in stand houdt, leidt en ook verzekert dat hij het eindstation zal halen van zijn hele schepping. Dat is eigenlijk Gods voorzienigheid. Maar soms zien we inderdaad van die momenten die er zo dik op liggen. En ik wil het gewoon eens laten zien dat wij in de Bijbel en in ons leven Gods leiding gaan zien. En we pakken een aantal facetten die eigenlijk wel heel duidelijk naar voren komen. En een daarvan is hier in Lucas hoofdstuk 7 vers 12 tot 15. Een voorval die een enorme impact gehad heeft in alle omstandigheden, tenminste in alle mensen die erbij betrokken waren. Laten we het lezen, dan gaan we dat zien. En toen hij, dat is de Heer Jezus, nu de poort van de stad naderde. En dat was de stad Nain, een klein stadje waar de Heer Jezus naar op weg was. En we vinden hier dus, misschien even de context, een rouwstoet die komt naar buiten, een weduwe, en dat gaan we nu lezen, die haar enige zoon gaat begraven. En toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werden doden uitgedragen. Het was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. Nu, alleen als je deze woorden leest, dit schildert als het ware zo'n emotionele situatie. Een weduwe, waarvan ze in diep verdriet geen man meer heeft, maar nu moet ze ook nog haar enige zoon begraven. Haar naam, de naam van de familie, is voor eens en voor altijd stopt het daar. En je ziet ook dat het een enorme impact had op de stad. Waarom? Een grote menigte uit de stad was bij haar. De hele stad leefde met haar mee. En niet alleen de stad, maar ook de Heer. Laten we verder lezen. En toen de Heer haar zag, werd hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar: huil niet. Hij ging naar de baar toe en raakte die aan. En de dragers stonden nu stil. En hij zeide: jonge man, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Dit is een moment dat de euforie uitbreekt. Ja, als we het volgende vers lezen, dan zien we ook: hier is een profeet, een grote profeet is gekomen. Nou, we lezen verder helemaal niets meer over dit gezin of over deze jongen en over deze vrouw. Want de camera is natuurlijk gericht op de Heer Jezus, op wie hij is als Messias, op weg naar het kruis. En daar gaat het om, maar laten we stilstaan bij dat gezin. De moeder die op weg is naar de begraafplaats. En de Heer Jezus stopt alles, alles stopt, raakt het aan en daar zitten ze. 'S Avonds met z'n twee in huis. Ik kan me zo voorstellen dat als ze nog eens een keer zitten na te denken van: wat gebeurde hier vandaag? En denk eens met mij mee. Als de Heer Jezus 15 minuten later was geweest, dan was de rouwstoet voorbij. Dan zag hij hooguit nog het stof, of hij zag al dat ze de spelonk in waren gegaan. Want ze werden vaak bijgezet in een graf. Maar de Heer Jezus kwam exact op die tijd, op dat juiste tijdstip. Hij was niet te vroeg en niet te laat. Ik kan me zo voorstellen dat als deze jonge man en zijn moeder het na een aantal maanden nog eens een keer vertellen, dat ze zich constant blijven verwonderen. Hoe was dat mogelijk? Die man die was daar exact op die tijd. Poef. Weet je nog dat jij dood was? Nee, ik heb een stukje zwarte film, daar weet ik niks van. Goh. Zie, dit zijn van die momenten waar ongetwijfeld deze mensen als het ware de voorzienigheid van God aan de oppervlakte zagen komen en zich over verwonderden. Was het een wonder wat de Heer Jezus deed? Ja, bij het oprichten van die jongen wel, want hij was dood en hij werd levend. Maar dat de Heer Jezus daar op juiste tijd was, was geen wonder. Dat was Gods voorzienigheid. Gepland van voor de grondlegging van de wereld. Om op dat tijdstip daar te zijn. Zie, de samenloop van omstandigheden was zo uniek dat iedereen zich bovenmate verwonderde. Zoveel factoren die samen moeten komen en dat ze staan te kijken van: dit kan niet anders dan Gods hand zijn. Dat is voorzienigheid, mensen. Dat is Gods voorzienigheid. Laten we nog eens een voorbeeld nemen, maar nu een zorgelijke situatie. Johannes hoofdstuk 11. Dit was een zegenrijke. Deze vrouw kon erop terugkijken en zeggen: wat een voorrecht. Wat een voorrecht. De Heer Jezus was precies op tijd. Want hier is een voorbeeld waar Jezus net niet helemaal op tijd was. Lazarus was ziek, weten we het nog? Dat gezin vlakbij Jeruzalem, die... waar de Heer Jezus zo vaak was bij Martha, Maria en Lazarus, waar hij zo kind aan huis was. En Lazarus was ernstig ziek. En wat lezen we in Johannes hoofdstuk 11, vers 3? Dat ze heel eenvoudig iemand naar de Heer Jezus sturen met deze boodschap: Heere, zie, Hij die u lief hebt, is ziek. Heel eenvoudig, Lazarus is ziek. Dat is de boodschap. Meld dat maar aan hem. We kennen de Heer Jezus. Hij heeft een grote liefde voor Lazarus. Hij zal direct komen. Dat verwachten we toch. Maar dat is niet helemaal wat er gaat gebeuren. Vers 6. En toen hij dat gehoord had, dat hij ziek was, dus Jezus heeft gehoord dat Lazarus ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Oei. Nou, het lijkt erop dat inderdaad dat er een dagreis tussen zat voordat ze de Heer Jezus ontmoet hadden. De Heer Jezus blijft bewust nog 2 dagen. Want wat lezen we verder in vers 17 van hetzelfde hoofdstuk? Johannes hoofdstuk 11 vers 17. Toen Jezus dan gekomen was bij Martha, Maria en bij de plaats waar Lazarus inmiddels begraven was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Maar let eens op de woorden die Martha spreekt naar de Heer in vers 21. Zo menselijk, zo natuurlijk, zo overeenkomstig als wij in ons leven ook vaak denken en handelen. En Martha zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Als u hier geweest was, Heer, dan zou die niet gestorven zijn. Heer, u was niet op de juiste tijd, op de juiste locatie, op het juiste moment. Maar dat was Martha haar gedachte. Maria denkt precies hetzelfde. In vers 32. Vers 28. Martha is naar buiten gegaan. Die heeft de Heer Jezus gesproken. En Martha die gaat terug naar Maria die nog binnen zit. En die zegt tegen Maria in vers 28. De meester is er en hij roept u. Wel, die vliegt naar buiten. En er is een emotioneel moment samen. Johannes hoofdstuk 11 vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. En ze zei tegen hem: Heere, en dit gelooft ze met heel haar hart, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. De Heer Jezus was ook volgens haar niet op de juiste plaats, op de juiste tijd. Dit zijn ook onze ervaringen, is het niet? Als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En het gaat me niet zozeer over de kracht en de macht die zij zien bij de Heer Jezus. En dit ongetwijfeld dit is een uitspraak die gebaseerd is op haar geloof. Maar Heer, als dan... Alsof er een plan B is. Heer, u zat in de verkeerde route. U was niet op de juiste tijd, op de juiste ervaring. Zie, dit is eigenlijk wat ze ook zegt. Er waren heel veel opties, Heer Jezus, waaruit u ook kon kiezen. Maar u was net niet hier. Zie, dit zijn ervaringen die wij delen. Is het niet in ons leven, als wij de voorzienigheid van God gaan begrijpen, dan hebben we momenten dat wij euforisch zijn en zeggen: hoe komt dit allemaal geweldig zo samen? En er zijn momenten dat we zeggen: Heer, waarom overkomt mij dit? Waarom ben ik hier? Zie, elk moment van ons leven kan het rampzalig veranderen. We horen wel dat mensen inderdaad zeggen: dat was gewoon iemand op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd. Is dat zo? Bestaat dat in Gods economie? Bestaat dat in zijn voorzienigheid? Ik wil u laten zien dat dat niet bestaat. Zie, ons hele leven is vol met opties. En mogelijkheden. En elke seconde staan er kolossale veranderingen die zijn mogelijk. Elk moment hebben wij ontzettend veel opties. U kunt nu naar buiten kijken. Of u kunt mij aankijken. Dat zijn allemaal opties. Wij leven heel vaak met het als-dan gedachte. Jezus spreekt zelfs over persoonlijk, over als-dan. Gaat u maar eens mee naar Matthäus, hoofdstuk 11, vers 20 en 21. Maar de Heer Jezus ook in zijn voorzienigheid ook spreekt in dergelijke termen. Zie, er zijn zo ontzettend veel opties in ons leven dat het lijkt alsof alles open is. En dat is ook hoe Maria het aanvoelde en leefde en gedacht had. En natuurlijk getuigt er ook van haar geloof, maar als dan. En de Heer Jezus spreekt hier in Matteüs hoofdstuk 11, vers 20 en 21 ook over steden waar hij wonderen gedaan heeft. En dan gaat hij een vergelijking maken. En ik wil u daar gewoon eens bij bewust maken hoe de Heer Jezus hier sprak. En toen begon hij de steden waarin hij de meeste krachten door hem verricht waren. En krachten is hier een ander woord voor wonderen. En die steden die hadden zoveel wonderen gezien dat hij ze hier begint te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Vers 21. Wee u Chorazim en wee u Bethsaida. Dat waren plaatsen waar hij dus wonderen gedaan had. Dan hadden ze kunnen zien dat hij de Messias was. En wat zegt hij dan? Dan gaat hij een vergelijking maken. Want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd waren die in u plaatsgevonden hadden, dan zouden ze zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Nu, Tyrus en Sidon waren in het Oude Testament zeer goddeloze steden. Dat waren nou niet de plaatsen waar je graag heen wou. Die werden vereenzelvigd met Baal aanbidding. En wat zegt de Heer Jezus? Wat hier, wat jullie gezien hebben, als datzelfde was gedaan in die steden, dan waren ze tot bekering gekomen. Dan hadden ze zich verootmoedigd voor God. Als ze die wonderen gezien hadden. Zie, dit is een normale manier van spreken. Er zijn meerdere routes als het ware, zo lijkt het. Dat andere trajecten gevolgd kunnen worden. Maar één ding moeten we goed begrijpen. Waar de Heer Jezus over sprak, in het laatste stuk wat we net lazen, sprak hij over opties en nooit over werkelijkheid. Zie, de Heer Jezus gaf niet een alternatieve route aan, die mogelijk zou kunnen zijn in Gods voorzienigheid. Zijn raadsbesluit lag vast en het rolde voor zich uit. En de Heer Jezus is bij macht om in zijn alwetendheid exact te bepalen hoe iemand en waardoor iemand tot bekering komt. Maar het is geen alternatieve route. Het stond vast wat er zou gebeuren met Tyrus. En er stond vast wat er zou gebeuren met Chorazin en Bethsaida. Maar de vergelijking was reëel. Er zijn meerdere mogelijkheden. Er zijn meerdere dingen mogelijk. En dat is hoe bijzonder als het ware de voorzienigheid is. Wat ik ook gezegd heb, helemaal in het begin, in Gods raadsbesluit ligt alles vast. Maar het voelt alsof wij altijd keuzes hebben. Alsof wij er intens bij betrokken zijn. En we zien Gods voorzienigheid soms aan de oppervlakte als een zegenrijk iets. En soms dan ervaren we hetzelfde als Martha en Maria en zeggen, Heer, waarom ben ik hierbij betrokken geraakt? Wat voor goed zit hierin? Ik kan u zeggen, onze keuzes die wij maken zijn 100% reëel en hebben 100% gevolgen. 100%. Wij zijn 100% verantwoordelijk voor elke keus die wij maken. En eigenlijk was dat ook de les die de Heer Jezus gebruikte bij Maria en Martha. Zie, hoe helpt het ons om te weten wat Gods plan is voor ons leven, was, is achterom kijken. God heeft zijn plan voor ons niet bepaald. Anders gezegd, niet bekendgemaakt. Ah ja, we worden verlost, we zullen het koninkrijk binnenkomen, maar er is nog heel veel verborgen. Daar wil ik u volgende keer waarschijnlijk mee helpen heennemen. Dat er dingen bekendgemaakt zijn en dingen verborgen zijn. Zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Maar toen u vanochtend inderdaad voor de kledingkast stond, moest u een keus maken wat u aandeed. Dat is niet bekendgemaakt door God. Maar als u nu gaat kijken wat u aan heeft, dan kunt u zeggen, nu is het wel bekend. Want dit wat u aan heeft lag vast in het raadsbesluit van God. Daarom is het altijd handig om achterom te kijken. En wat zien we dan? Dan zien we een lijn. Dan zien we honderdduizenden mogelijkheden, maar we zien één lijn, zo zou je het kunnen voorstellen, zijnde van, ah, dat is wat gebeurd is. En vaak zijn we zo dat we inderdaad zeggen, als je ouder wordt, dan had ik zelf nooit kunnen bedenken hoe het leven gegaan is. Ik kan er wel een boek over schrijven. En dat is ook zo. Als hoe ouder je wordt en je kijkt achterom en je volgt de lijn van je bestaan en van je leven, dan zeg je van, wat een bijzonder plan. Dan komen momenten in dat je zegt van, wat kolossale gebeurtenissen die zo belangrijk zijn, die had ik toen nog niet helemaal door, die zijn zo belangrijk geweest om mij helemaal om te gooien, om mijn leven helemaal anders in te gaan delen. En waar u eigenlijk naar kijkt zijn de werkelijkheden. Dat is hetgeen wat vastgelegd is in Gods raadsbesluit. God heeft twee dingen vastgelegd in zijn raadsbesluit. Mogelijkheden, die altijd mogelijkheden zullen blijven. Maar hij heeft ook werkelijkheden vastgelegd. Dat wat gaat gebeuren. En toen Maria achterom keek, toen zei ze, Heer, als u op tijd was geweest, dan. En de Heer nam haar mee en die zei, ik wil je nog wat leren. Ik ben altijd op de juiste tijd. Op het juiste moment. Daar waar ik moet zijn. Omdat ik God ben. En ik ben daar om de wil van de Vader te doen. Ik neem je mee. En later kon ze ook zeggen. U bent de opstanding en het leven. Ze was precies waar ze wezen moest. De Heer Jezus wekte Lazarus op uit de dood. Om te laten zien dat hij de Heer is over de tijd en de werkelijkheid bepaald heeft. Maar als we nu gaan kijken, en misschien dat het ook, hoop ik, wat duidelijk wordt. Wie bepaalt nu wat er gaat gebeuren in ons leven? Wie bepaalt nu wat er straks gaat gebeuren? Wie bepaalt wat er voor ons ligt? En dan wil ik u twee uitspraken doen die ogenschijnlijk tegenstrijdig lijken. U bent 100% verantwoordelijk voor wat er gaat gebeuren. U bepaalt voor 100% wat er straks gaat gebeuren in de toekomst. Maar God is ook voor 100% verantwoordelijk. En God is ook 100% de veroorzaker bij wat er gaat gebeuren. Lijkt tegenstrijdig? Ja. Maar onze 100% is een andere 100% dan Gods 100%. Wij zijn 100% verantwoordelijk, maar niet op gelijke wijze dan God. En ik wil u meenemen naar twee voorbeelden, eigenlijk uit de Bijbel, om te laten zien hoe God doorheen alles werkt. Dit was nog maar de introductie om te laten zien dat we heel vaak in termen denken als en dan. En dat is menselijk. Maar uiteindelijk komt er één lijn te liggen en dat is wat is. Wat bepaald is in Gods raadsbesluit. En daar staat alles in van heel ons leven. Dat is niet bekendgemaakt. Ah ja, van de verlossing van onze ziel. Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Maar hoe de weg hier op aarde zal gaan, voor u en mij, geen idee. Maar laten we eens kijken, als ik dat zeg, dat wij veroorzaken voor 100% wat er gebeurt en God veroorzaakt voor 100% wat er gebeurt. Maar niet op gelijke wijze wil ik beginnen om dat uit te leggen vanuit Gods voorzienigheid in de natuur. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Als je Gods voorzienigheid gaat begrijpen op dat punt, dan kun je dat doortrekken naar ons toe. Gods voorzienigheid in de natuur. Dat is niet moeilijk, hè? Meteorologen kunnen verklaren waarom het gaat regenen. Wanneer het gaat regenen. Hoe dat veroorzaakt wordt met luchtvochtigheid, lage drukgebieden, koude warmtetemperaturen. Dat is inderdaad, als je de app opent van je iPhone of wat je ook maar hebt, dan kunnen ze zelfs op de minuut ongeveer bepalen wanneer het gaat regenen. Met een marge van een paar minuten en het klopt redelijk. Niet altijd, maar ze zitten in de buurt. Meteorologen kunnen ook verklaren en perfect uitleggen dat er onweer komt. Iemand die fysica gestudeerd heeft, die kan zelfs verklaren waarom het gaat omweren. Spanningsverschil tussen wolken onderling en spanningsverschil tussen de wolken en de aarde. En dat er een ontlading komt tussen de wolken onderling of naar beneden toe met de aarde. We noemen dat de bliksem. Zie, wetenschappelijk is dat prima te verklaren, maar ga dus mee naar Psalm 135. Als we naar Gods woord luisteren, dan zien we namelijk dit. Wij kunnen het voorspellen. Maar God houdt alles in stand en hij werkt doorheen de natuurwetten. Psalm 135, vers 6 en 7. Je mag in de psalmen blijven, denk ik, even zo achter elkaar. Ja, ik heb zo een paar psalmen achter elkaar. En dit is waarom de Bijbel zo helder is. Al wat de Heer behaagt, doet hij. Dat is zijn raadsbesluit. In de hemel, op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren. Maar dan? Hij doet dampen opstijgen van de einde der aarde. Hij maakt de bliksem flitsen bij de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkamers naar buiten. Is dat niet interessant? Dat eigenlijk de natuurwetten kunnen we 100% verklaren. Globaal. We weten nog niet alles, maar veel. Hoe een onweersbui ontstaat. Waar het regent. En zelfs bepalen en voorspellen hoeveel het gaat regenen. En de Bijbel zegt, het is God die dat doet. Het is God die dat doet. God formeert de wolken en de winden. Ga je eens mee naar Psalm 147. Ik lees gewoon even een paar psalmen achter elkaar om te laten zien dat de Bijbel hier vol van staat. Psalm 147, 16 en 17. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit rijp als as. En hij werpt zijn ijs als stukken. Wie is bestand tegen zijn koude? Hij zendt zijn woord. En dat doet alles smelten. Hij doet zijn wind waaien en de wateren stromen. Het is God die 100% de natuur regelt. En stuurt en leidt. Psalm 104 vers 13 en 14. Hij bevochtigt de bergen vanuit de hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet gras groeien voor de dieren. Maar we kunnen perfect verklaren waarom gras groeit. Water, licht, lucht en voedingsstoffen. En hier staat heel eenvoudig. De Heer, hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mensen en het voedsel dat de aarde uit voortkomt. Zie, en dit is wat we eigenlijk moeten gaan begrijpen en misschien dat het volgende voorbeeld nog helderder is. Maar hier kan ik dat al melden, dat God als het ware door de natuurwetten heen werkt. Zie, dat is eigenlijk waarom we zeggen van, wat is verantwoordelijk voor regen? Dat is de natuur en de natuurwetten en hoe de cyclus is ontstaan. Dat veroorzaakt het ook, voor 100%. Maar het is juist God die daardoor heen werkt om zijn wil te doen. En het is zijn instrument. Hij is als het ware de onzichtbare in alles. Hij heerst, hij bewerkt het, hij is dat actief. Er valt geen druppel water uit de regen zonder hem. Maar we zien hem niet. We kunnen het verklaren. Zie, dit is hoe de Heer doorheen zijn schepping werkt. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze maaien niet. Ze verzamelen en schuren niet, maar uw hemelse Vader voedt ze. Dat was Jezus, de bergrede. En Psalm 104, ook zo'n mooie term. Ik weet niet of u in de Psalm 104 bent, maar de jonge leeuwen brullen om een prooi. En verlangen van God hun voedsel. Een leeuw is een roofdier. Hij gaat op jacht. Het is heel eenvoudig. Als een roofdier niet op jacht gaat, heeft hij geen eten. Hij zit niet stil. Maar wat zegt deze psalm? Het is God die doorheen het instinct van het roofdier werkt. Die hem helemaal in stand houdt. Zijn capaciteiten die de Heer daarin gelegd heeft, benut. Een prooi in de buurt brengt, zodat de leeuw verzadigd raakt. Wie voedt de leeuw? God. Wat doet de leeuw? Gaat er 100% actief op uit. En dit is iets wat we gaan moeten begrijpen, dat het niet een samenwerking is van 50% de leeuw en 50% van God. Nee. Er is 100% God en 100% de leeuw. Daar is die bijzondere samenwerking, zou je kunnen zeggen. In het theologie is dat concursus. Dat hoef je niet te onthouden, voor de theologen vinden dat een interessant woord. Maar het is die unieke samenwerking waar God de primaire veroorzaker is en de secundaire veroorzaker is de leeuw. God duwt de dominosteen en de dominostenen gaan rollen. Die vallen. Zie, God is de eerste veroorzaker om die leeuw in stand te houden en zijn instinct als het ware te voeden. Zijn lege maag hem aan te zetten door erop uit te gaan. Zijn instinct en zijn teamgeest en met de andere leeuwen de prooi erop uit te gaan. Zie, dit is precies hoe Gods voorzienigheid werkt. Dat hij doorheen de schepping werkt. Vandaar dat hij ook constant actief is hier. Alles wat we zien, daar is God in. Aanwezig, actief, betrokken en werkzaam. Want daar gaat het over in de voorzienigheid. Zie je, de Heer laat een leeuw ook functioneren als een leeuw. Ja? Een leeuw vangt geen prooi zoals een chameleon. Dat is een tong even uitrolt. Waarom? Wel, er is niemand die in de buurt van een leeuw komt. Hij kan zich niet camoufleren. Zie, de Heer houdt een leeuw in stand om te functioneren als een leeuw. En werkt daar doorheen. Zo eenvoudig. Maar zo belangrijk om te weten. God die door de natuurwetten heen werkt. En dit zien we hetzelfde bij de mens. Gods voorzienigheid in de mens. En u mag eens meegaan naar het Nieuwe Testament. De 2 Thessalonicenzen. Maar u mag ook naar... Ja, kijk maar even waar u heen gaat, zou ik bijna zeggen. Want ik ga een aantal versen achter elkaar... gebruiken. Hetzelfde werkt God eigenlijk doorheen ons. God heeft ons gemaakt als mens. En God werkt doorheen onze mogelijkheden en capaciteiten. Ik weet, geef toe, er komt hier een dimensie bij dat wij moreel verantwoordelijk zijn. Wij moeten verantwoording afleggen voor God. En daar wil ik toch ook denk ik nog even over spreken volgende week. Dat we ook nog gaan begrijpen van, ja, maar wacht even. Als God ons in alles leidt en bekrachtigt, hoe kunnen we dan zondigen? En hoe kan hij dat toestaan? En hoe is zijn karakter daar nog steeds heilig en onbesmet bij. Maar denk eens aan onze lichamelijke noden. Als u aan mij vraagt, Erik, hoe verdien jij, wat doe jij om brood op de plank te krijgen? Ik werk. Is dat reëel? Dat is heel reëel. Hoe weet je dat het reëel is? Omdat ik 's avonds moe ben en afgepeigerd. U ook? Ja, dat is ook de opdracht. Thessalonicenzen, wie niet werkt zal niet eten, ga er buiten werk. Ik geef toe, sommigen hebben een gezegende leeftijd, hebben we net gehoord. Die gepensioneerden, die hebben genoeg gewerkt en die krijgen een voorziening. God voorziet ook door giften, door geschenken, door erfenissen. Wat is hetgene wat we bidden in het Onze Vader? Geef ons heden ons dagelijks brood. Er is God die door ons heen werkt en wij bidden, Heer, wilt u het werk van onze handen zegenen? Wilt u wat ik onderneem zegenen, zodat ik daar een boterham mee op de plank kan krijgen? Want het is niet ik die werk om te bepalen wat er komt, maar u die door mij heen werkt. U primair, ik secundair, u als eerste, ik als instrument. Of wat denken we van kinderen? Hoe komen kinderen op aarde? Dat wij 3 kinderen gekregen hebben, is niet omdat ik Annemarie diep in haar ogen keek. Nee, in het gezin, man en vrouw, daar is die liefdeband waar intimiteit is en waar kinderen uit kunnen voortkomen. Wat lezen we dan in Psalm 127, vers 3? En misschien wel even goed om op te zoeken, dat u het met uw eigen ogen kan zien. Dan neem ik een slokje water. Psalm 127, vers 3. Ik weet dat ik hier lang bij stilsta en dat dit waarschijnlijk van het begin tot het eind een herhaling is. Maar ik wil dit eigenlijk een goed fundament leggen voor u. Dat u inderdaad gaat zien hoe God werkt in onze levens. Heel actief nu. En ik zal nog een paar dingen vertellen. Hopelijk aan het eind waar het ook praktisch wordt. En dat u ook begrijpt waarom ik dit zo lang hierbij stilsta. Maar wat lezen we op Psalm 127 vers 3? Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. Nu, waarom ik u ook hiermee heen neem, is natuurlijk, we willen het woord van God zelf zien. Kinderen zijn het eigendom van de Heere. Dat u dat ziet, dat u gaat begrijpen van, oké, Heer, vertel mij, wat staat er hier? Nu, het woord eigendom is niet zo'n mooie vertaling. Het gaat hier niet zozeer over bezit. Het gaat over hoe we het verkregen hebben. Het woord letterlijk betekent, ik weet ook niet waarom de HSV dit zo zegt. Van alle vertalingen, zelfs van de oudere vertalingen, kon ik niet zo snel een vinden die eigendom gebruikt. Maar allemaal spreken ze over erfenis. In het Engels is het inheritance. Is dat ook in het Russisch zo? Ja. Ja. En mijn NBG ook. Ja, dus maar ik preek uit de HSV, maar ik corrigeer het ook waar ik denk dat het nodig is om eigenlijk dichter bij de grondtekst te blijven. Het eigenlijk laten zien van, kinderen zijn een erfdeel van de Heer. Een erfenis, een geschenk. Wat het eigenlijk wil zeggen is, de Heer bepaalt aan wie hij ze geeft. Zie, soms horen we zelfs in de brede christelijke wereld van, wel, gaan jullie nog kinderen maken? Gewoon aan een jong koppel, gaan jullie nog kinderen maken? Kinderen maken? Wij maken geen kinderen. Wij zijn niet de primaire uitvoerder van het geheel. Ja, we hebben intimiteit. Maar de rest laten we aan de Heer over. Zie, hij is degene die het geeft. Hij is die het bepaalt. Hij werkt door onze intimiteit heen. Hij werkt door onze fysiek-lichamelijk contact heen. Maar we zijn afhankelijk van hem. Wij kunnen heel hard werken en nog geen boterham op de plank krijgen. We kunnen jaren intimiteit hebben als man en vrouw en toch kinderloos blijven. Zie, dit is hoe God doorheen ons werkt. Maar hij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt, niet wij. Dit is Gods voorzienigheid. Of wat denken we gewoon van Abraham? Abraham die uit Ur wegging. Die het land waar hij opgegroeid was, bekend voor hem, waar hij alles meenam. En hij vertrekt daaruit. En met één opdracht, ik breng je naar het land. Of één belofte kan ik beter zeggen. Ik breng je naar het land dat ik ze geven zal. Hij wist niet waar het was, hij wist niet hoe het eruit zag, hij had niet in een boekje gekeken hoe mooi het dan was. Hij had geen brochure van een of ander mooi reisbureau gezien, hoe vruchtbaar het was en mooi. Niks, alleen de belofte. Maar wat lezen we dan in Spreuken? Ik pak gewoon een paar Spreuken en u mag daar best heen gaan, omdat Spreuken in dit opzicht ook het beeld van God geven in zijn voorzienigheid. Zo praktisch. En wat staat daar? De voetstappen van een man zijn van de Heere. Hoe zou dan een mens zijn weg kunnen begrijpen? Zie, net sprak ik ook over het feit, als wij achterom kijken, dan zeggen we, wat een wonderlijke wegen hebben we bewandeld. Ik kan er wel een boek over schrijven. Dat is niet het punt. Het punt is, Heer, wat heeft u wonderlijk om mijn leven geleid? Ik zou dat zelf niet begrepen hebben. Ik had dat niet zo gezien en in elkaar gepuzzeld. En hoe vaak gaan we niet vooruit en zeggen van, Heer, ik doe iets, ik neem een beslissing, ik maak een keus, maar ik kan niet alle gevolgen overzien. Hoe zouden mensen weg ze kunnen begrijpen? Wat staat er dan zo mooi in de eerste zin? De voetstappen van een man zijn van de Heer. Ook van Abraham. Die ging uit Ur weg. Voor hem was het onduidelijk. Maar zijn voetstappen, de weg die hij bewandelde, was compleet in de hand van de Heer en de Heer stuurde hem en leidde hem. Spreuken 16 vers 9. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn voetstappen. De Heer bepaalt waar hij heen gaat. Zien we de concursus, de medewerking van twee facetten, twee partijen, die allebei voor 100% betrokken zijn en 100% verantwoordelijk. God primair, de mens secundair. God is altijd primair, God is altijd de eerste, God is de initiatiefnemer, de eerste veroorzaker. Dan verdenken we van Spreuken 21 vers 1, en dit is een mooie, en dan wordt het ook heel praktisch. Hier kun je heel veel praktische dingen uithalen. Het hart van een koning is in de hand van de Heer als een waterbeek. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Dat kunnen we zo mooi toepassen op Farao in het Oude Testament. Ik ben door Exodus aan het lezen en de machtige hand van de Heer waar die zegt van Farao, oh nee, die laat het niet gaan. Hij laat het pas gaan na 10 plagen. En wat lezen we dan elke keer? En Farao liet het volk niet gaan en zijn hart verhardde. Farao was daar actief mee bezig. Ja? Maar we lezen ook dat God zijn hart verhardt en God verhardt zijn hart. Maar denk nu ook eens heel praktisch. Vanochtend open ik even gewoon het nieuws, het journaal. En wat lezen we dan het eerste stukje wat er mogelijk kwam? Trump heeft het INF... Het nucleaire, misschien even voor de achtergrond. In de jaren 80 en 70 en 80 hadden we natuurlijk de Koude Oorlog met de wapenwetloop. Ja. En toen hadden we daar Gorbachev met Ronald Reagan en die hebben samen een verdrag gemaakt. Dan wordt het misschien wat helder. Ja. Een nucleair verdrag dat de wapenwetloop het steeds meer opbouwen van nucleaire wapens zou stoppen. Ik bedoel, hebben we nauwelijks een militaire of een nucleaire dreiging gehad. Noord-Korea heeft af en toe op die knop gedrukt. Er zijn proeven gedaan, dat klopt. Er zijn wat aardschokken de wereld rond gegaan. Dat hebben ze niet altijd gevoeld, maar ze zijn er zeker geweest. Maar die dreiging van die tijd is altijd wat op de achtergrond geraakt. Maar wat heeft Trump vanochtend gedaan? Of vannacht? Dat contract gaat de deur uit. Het zet de deur open voor een wapenwetloop. Worden we ongerust? Wel, het hart van een koning is in de hand van de Heer als een waterbek. Wat Trump deed, was niets anders dan wat God doorheen hem bewerkte. Nu wordt het al een beetje, nu gaan we al met de tenen wat zitten. Is dit wel positief? Hoe kan God hier onbesmet bij raken? Was God, heeft hij dit toegestaan? Wie anders kon doorheen Trump werken dan God? Niemand anders. 100% is God daarbij betrokken. 100% heeft hij dat veroorzaakt. Maar Trump ook. Wat lezen we? Waarom? Omdat het hart van de koning is, daar waarheen hij het stuurt. De Heer zit op de troon, dit stond perfect voor de grondlegging van de wereld, was dit in een raadsbesluit vastgelegd, dat contract wat toen gemaakt was, nu vandaag verscheurd zou worden, waarvan Trump zegt, Poetin houdt zich er niet aan, als hij zich er niet aan houdt, en dat contract laat staan, dan verscheur ik het, want dan kan ik ook weer mee. Dan zit ik tenminste niet gebonden aan een contract wat we hebben. Dan kan ik ook weer wapens neerleggen. Misschien krijgen we bij de grote brogel nog wel meer van die zooi. Ligt daar nog? Weet ik eigenlijk. Dat is helemaal niet van belang trouwens. Dat is ook helemaal niet van belang. We hebben een Heer op de troon. Alles wat om ons heen gebeurt, dan geeft het ons rust, is het niet? En dit is ook, waarom spreken we hier ook over? Dan heb ik gelijk een toepassing. Dat was hetgene wat op mijn volgende blad stond, maar ik kan dat hier ook gelijk. Dan hebben we nog, ik heb nog zeeën van tijd. We gaan nog even naar het Oude Testament voor ik naar de toepassing ga. Gewoon een paar manieren waarop we in de Bijbel terugvinden. Esra hoofdstuk 1 vers 1. En de Heere wekte de geest van koning Kores op. Mooi omschreven, hè? Oh, dat zou de Heer nooit doen. Die zou nooit ingrijpen in het hart van een mens. Oh, nee? Sinds wanneer niet? Sinds wanneer zou hij eraf moeten blijven? Sinds wanneer ligt dat buiten zijn mogelijkheden? Hij stuurt het overal heen waar hij heen wil. De Heer wekte het hart van koning Kores op om inderdaad Ezra terug te sturen en de tempel te laten bouwen. En dan denken we, yes, dat hoort in Gods plan. Maar we kunnen net zo goed zeggen, en de Heer wekte het hart van Trump op. Het staat er ook. We hebben toch tijd, hè? 2 Samuel 24. Ik doe het uit mijn hoofd en ik hoop dat het goed gaat. Dit hoort eigenlijk bij de preek van volgende week, maar we plakken dat er nu voor de grap eens een keer aan. 2 Samuel 24. Eens kijken of ik ook het correct heb. Ik meende dat het vers 1 was. Ja. 2 Samuel 24 vers 1. David gaat een volkstelling doen. Dat was nou niet bepaald positief. En wat staat er zo mooi? De toorn van de Heer ontbrandde weer tegen Israël. En hij zette David tegen hen op en zei, ga tel Israël en Juda. De Heere zet David aan tot een volkstelling waar David voor gestraft wordt. Maar de Heer gebruikt heel eenvoudig dezelfde woorden. Dat komt van mij. Uit mijn raadsbesluit. Ik ben er actief bij betrokken. Voor 100% bij betrokken. Als je zelfs de parallelpassage leest in Kronieken, daar staat, en Satan zette David aan tot. Dat is fascinerend, hè? Er zat nog een pion tussen. God die zegt van, hij moet tellen. David wordt verleid door Satan. Satan is niets anders een instrument in God. En David gaat tellen. Job! Niet Job. Joab zit er zelfs nog een paar keer tussen. David, wat doe je nu? Nou, Joab was nou niet de meest godvruchtige generaal. En David ging door en David ging door. Wat lezen we uiteindelijk? Een enorme slachtpartij in het land. En David zegt, ik ben verantwoordelijk. Ja. Maar God geeft wel het initiatief. Moeilijk te volgen voor ons, hè? Maar waarom? Ik hoef Gods karakter niet te verdedigen. Ik citeer alleen maar Gods woord. Ik hoef God niet te beschermen. Zijn heiligheid. Ik wil hem alle recht geven die hij heeft. En alle macht geven die hij zichzelf toe-eigent en die heeft. Niets gaat buiten zijn controle. Hij heeft 100% overal actief zijn hand in. Er gebeurt niets in ons leven waar hij niet actief bij betrokken is. Dit is zo praktisch. En daarom zeg ik ook van, om de voorzienigheid van God, en daar rond ik mij af, om de voorzienigheid van God te gaan begrijpen, geeft een fundament in ons bestaan. Dat als wij de krant lezen, als wij in de wereld wandelen, als wij dingen op ons leven, op ons pad krijgen door de Heer daar geplaatst, dat wij niet gaan wankelen. Maar gewoon heel eenvoudig kunnen zeggen, wow, die hadden we niet zien aankomen. Dat we niet gaan denken, als nu ik toen ooit daar een andere keus gemaakt had, was dit niet gebeurd. Nee, dat is onmogelijk. Heer, u zit op de troon, u regeert, u werkt hier doorheen. Wat verwacht u nu van mij? Dat we in geloof staan. Dat we gaan zien dat God overal bij betrokken is, actief. Dat hij het eerste en het laatste woord heeft in alles. En dat wij leren om alle omstandigheden waar we zijn te zien in het licht van Gods voorzienigheid. Dat hij actief erbij betrokken is. Weet je waarom ik dit zeg? Over het algemeen zijn we alleen maar gefixeerd op wonderen. We lazen dat stuk over die weduwe die haar zoon, haar enige zoon ging begraven. Waar staan we stil? Dat de dode opstond! Gods buitengewone ingrijpen in zijn schepping. Dat hij boven de natuurwetten uitstijgt. Want God is niet gebonden bij de natuurwetten. Hij kan bijlen laten drijven. Hij kan doden opwekken. Klederen die niet verslijten. Israël ging 40 jaar door de woestijn. Ze geen blaar op hun voeten, geen kleed gesleten. God is de heerser in deze wereld. En niemand anders. Hij werkt als absolute. Zie. En over het algemeen werkt hij op normale wijze door zijn voorzienigheid. En wij spreken eerder over die wonderen van hem. Maar zijn voorzienigheid is eigenlijk veel glorieuzer. Onvoorstelbaar. Hoe zo'n plan in elkaar steekt. Dat alles perfect past en op weg is naar een einddoel. Dan gaat mijn verstand erboven. Waarom vertel ik dit ook? Maar over het algemeen hebben we ook nog wel eens dat al het goede van God komt. En al het slechte van de boze. Ik hoor het mensen om me heen zeggen, niet zozeer in onze gemeente, dat moet ik eerlijk bekennen, maar als ik daar buiten contact heb, oh ja, we zien dat de boze dat allemaal tegenhoudt, en de boze dit, en de boze dat. Is die de voorziener hier in deze wereld? Dat is niets anders dan een pion die God gebruikt om voor zijn eigen eer en glorie in te zetten. Maar hij werkt precies door de verlangens van Satan heen. Hij stuurt hem waarheen hij wil. Job, ah ja, ga maar naar Job. Maar dit mag je en dat mag je niet. God geeft precies de voorzienigheid en kadert het in. En hij stuurt het. Weet u dat, dat wij gaan zien dat God hier heerst. Dat geeft een stuk meer rust. Dat we niet achter elke boom Satans hand zien. Maar dat we niets anders kunnen zeggen van, dat we anders kunnen zeggen van, wel, ja, dit is kwaad, dit is onrecht, dit is satanisch. Maar dat is precies hoe God het wou. Anders had het niet gebeurd. En weet u wat ook nog goed is? Ook voor uzelf, dat als u achterom kijkt in uw leven, en hoe ouder u wordt, hoe meer je dat gaat doen. Toch, Frans? Ja. Toen ik jong was, keek ik vooruit en de achterste interesseerde je niet. Naarmate je langer met de Heer wandelt, dan kijk je achterom en dan heb je als de gedachte. Ik had veel verder moeten zijn in mijn geestelijk leven. Wat heb ik daar domme dingen gedaan? Wat een dwaas ben ik geweest. Dat we goed onthouden, er is geen plan B. Er is geen alternatieve route. Dit was exact wat God goed geacht had voor u en voor u. En dat we daarin kunnen rusten. Weet u wat het is voor mij? Elke dag weer opnieuw is dat de zachte kussen waar ik 's avonds mijn hoofd in leg. Alles is volgens plan. En ik leg mij neer. Anders zou ik mezelf opjagen. Waar zou je rust kunnen vinden? Waar zou je hart kunnen, op rust kunnen brengen? Door... Ja, mijn hart is ook wel eens onrustig. Ik ben net als u. Dat gaat niet vanzelf. Soms hebben we mokerslagen nodig om het terug te brengen naar wat het woord van God zegt. Maar dit is één van die voorzienigheid van God. Is zo'n fundament. Zie, wat is eigenlijk... Als we dan achterom kijken en we leggen ons hoofd neer in de zachte kussen van Gods voorzienigheid. Dan we kunnen zeggen, uw wil geschieden in de hemel, op aarde en dus ook in mijn leven. Ik hoop dat u dat zachte kussen kan vinden. Het zal u helpen in uw geloofsleven, het zal u helpen in uw stabiliteit en het zal u helpen om God te verheerlijken. Niet alleen met de bovennatuurlijke dingen die we zien, maar in de alledaagse dingen die er zijn. Want daar is onze grote God net zo intens en intiem en actief bij betrokken als al het andere. Vader in de hemel. Dit zijn theologische facetten, Heer, die zo hoog verheven zijn, Heer. Maar ik heb gepoogd, Heer, om het terug te brengen naar de praktijk van ons bestaan, Heer. Ik heb een poging ondernomen, Heer, om het te laten zien dat glorieuze heerschappij van u, in uw voorzienigheid, dat u werkt in alles wat overeenkomstig uw raadsbesluit. Heer, dat het een groot tapijt is wat elke seconde opgeschoven wordt en wat uitgerold wordt. En waar we kunnen zeggen, daar is uw wil, dit was uw wil, dit was uw verborgen wil. En het gebeurt. Het staat vast. We verwonderen ons erover. U bent de heerser over alles, Heer. U werkt in alles. We kunnen het ons niet eens voorstellen, Heer, hoe een heilig God doorheen demonen werkt. Hoe een heilig God zonde stuurt en leidt. Maar u doet het. Zonder daar zelf door besmet te raken. U bent degene die nooit actief zondigt. U kunt dat niet. Maar in uw voorzienigheid bent u de eerste oorzaak, maar nooit de veroorzaker. In directe, verantwoordelijke zin. Maar alles wat er gebeurt, Heer, heeft u de laatste hand, heeft u de absolute zeggenschap. Mogen we dat gaan zien, Heer? Mogen we gaan zien dat de voorzienigheid van u, Heer, overal is, in alles is en we overal tegenkomen. En dan we kunnen zeggen, Heer, als we naar de toekomst kijken, wij hebben niet helemaal zicht, Heer, wat er vanmiddag gaat gebeuren, waar we morgen heen gaan, wat ons leven voor de komende dagen, uren, minuten zal zijn. We mogen wandelen in geloof. Dat uw geest in onze hart is uitgestort en dat wij mogen vooruitgaan in de zekerheid dat u ons zal leiden. Dat wij in afhankelijkheid van u willen leven. En dat we vragen, Heer, mag uw wil geschieden, ook in ons. En dat brengen wij zo bij u, Heer. Met een opgeheven hoofd. Omdat wij kinderen zijn van u. Dat wij dat fundament van Christus onder ons hebben. Dat wij tot hem gekomen zijn. Dat wij ons hoofd gebogen hebben voor de Heer Jezus. Dat wij tot bekering zijn gekomen. Dat we niet de wee van Chorazin en van Bethsaida over ons heen krijgen, Heer. Maar dat uw aangezicht over ons ligt. Dat u welgevallen aan ons heeft. Heer, uw naam zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.